Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer K. de Keizer van de Ravenswaard 367 is opgenomen in het Icasia ziekenhuis voor onderzoek. Op Deo Volente dinsdag 7 juni hopen in het huwelijk te treden Mark Bartels en Hester Karels en ook Hans Karels en Marjolein Bartels. Op deze dag wordt er om 4 uur 's middags een dienst gehouden in de Pelgrimsvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven. De dienst wordt geleid door de heer F. Bartels. In verband met de bediening van het heilig avondmaal op zondag 12 juli aanstaande zal er op dinsdag 7 juni van 7 uur tot 7:30 censura morum worden gehouden in de consistorie. Morgenavond is er om 7:45 gebedssamenkomst in de Echo. U bent van harte welkom. Er worden in deze dienst 2 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming de kerktelefoon. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Vanmorgen zal voorgaan dominee A.W. van der Plas uit de Waddinxveen. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen naar Psalm 93, tweede, derde en vierde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 2, 3 en 4. stellen ons onder de heilige wet van de Heere, die we lezen uit Deuteronomium 5 en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. En daarna zingen we Psalm 119, het 25ste vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 25. En Mozes riep het ganse Israël en zei tot hen, hoor Israël, de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en waarneemt om ze te doen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel is, of dat onder op de aarde is, of dat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat ge die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat ge een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Almachtige eeuwige God, Heere, uw woord heeft kracht, omdat het uw woord is. En dat wekt hoop in een mensenhart, dat doodt en maakt levend, dat snijdt dwars door je heen en het verbindt en het heelt. Wonderlijk is uw werk, Heere. Dat kunnen we eigenlijk ook niet met mensenwoorden vatten. En daarom is het ook zo'n groot wonder dat u uzelf aan ons wilt bekendmaken in woorden van mensen die wij kunnen begrijpen, in ieder geval die verstaanbaar worden, waar u met uw Heilige Geest erbij komt. Want anders, ach Heere, dan blijven het toch vreemde woorden voor ons. Dan kennen we ze en toch kennen we ze niet. Dan horen we ze en we verstaan ze niet. En dan bidden we daarom ook vanmorgen om het werk van uw Heilige Geest. En komen we u tegelijk danken dat u tot ons komen wilt met uw woord. Want wie van ons heeft dat nou eigenlijk verdiend, Heere? Ach, als we terugkijken op de week die achter ons ligt, dan moeten we het zeggen dat niet voor u kan bestaan. Dat er zoveel is wat niet was naar uw wil, dat er zoveel nagelaten werd wat u ons hebt geboden. Met heel ons hart en met heel ons verstand en met al ons vermogen u liefhebben en u dienen. Heer, we hebben het misschien wel geleerd op de catechisatie, de Allerheiligste heeft nog maar een klein beginnetje van de nieuwe gehoorzaamheid. Wat blijven we daar ver bij achter, Heren? Hebben we dat ook geleerd door uw Heilige Geest, dat het er zo met ons voor staat? Dan zal er toch ook dat andere zijn, dat verlangen om naar al uw geboden te leven, dat begin wat er is en wat u zelf doorwerkt en waar u zegen op geeft en wat u ons leren wilt als kinderen om de Heere Jezus lief te hebben, als jongeren om ons hart aan hem kwijt te raken en in zijn dienst te leven als ouderen. Want u werkt door uw geest en u raakt jong en oud aan. En daar gebeurt wat met ons, Heere. Dan wekt dat woord ook leven in ons hart door uw geest. Dan krijgt u ook nodig, dan kunnen we toch niet missen om u telkens maar weer te bidden. Denk aan uw woord wat u hebt gesproken. Misschien wel in de moeite en in de zorgen, in het verdriet van ons leven, in de spanningen waarin we leven, dat we het van u verwachten mogen. Heere God, zo komen we tot u. We bidden om uw zegen als we vanmorgen uw woord gaan openen, dat u dan zelf het woord wilt nemen. En dat u ons in alle waarheid leiden wilt. Dat we bemerken mogen dat u zo'n God bent, die regeert en die uitdeelt, mild en overvloedig, zodat er nu niemand vanmorgen bij die hier in de kerk zit of die thuis meeluistert buiten hoeft te vallen, omdat u zo'n rijke God bent dat u voor de grootste armoede van ons leven het antwoord hebt gegeven. Het allergrootste wat u geven kon, uw eigen enige geboren zoon, die u hebt gegeven tot een offer voor de zonde, opdat we zouden leven door het geloof in hem. Heere, zo dragen we elkaar aan u op en wij bidden om de voortgang van uw evangelie wereldwijd. Dat we vandaag in dat wereldwijde werk van u mogen ervaren dat u zelf uw sporen trekt. Wees dan ook met de kerk in de strijd en de verdrukking. En geef dat we gezamenlijk, Heere, ook in deze dagen en in deze dag mogen ervaren dat u leeft. En dat u doorwerkt. U sporen trekt in deze wereld. Mensen aanraken wilt met de kracht van uw geest. Om ze te ontdekken wie ze zijn. Om ze te leren dat er vergeving en leven is in Christus. om ze te leren leven in uw dienst tot eer van uw naam. Heere God, we zien op tot u en we bidden u, schenk ons het licht van uw geest. Zend uw waarheid neer en ontferm u over ons allen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen in het boek Handelingen der Apostelen, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot 25. Handelingen 27, vers 1 tot 25. En dan lezen we het woord van God. Dus daar gaat het over het begin van de reis van Paulus op weg naar Rome, waar hij voor de keizer zal verschijnen. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. En in een Adrimateens schip gegaan zijnde, alsof wij de plaatsen langs Azië zouden bevaren, voeren wij af. En Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. En des andere daags kwamen we aan in Sidon. En Julius, vriendelijk met Paulus handelend, liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen bezorgd te worden. En vandaar afgevarend zijnde voeren we onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. En de hoofdman aldaar een schip gevonden hebben van Alexandrië dat naar Italië voer, deed ons in datzelfde overgaan. En als we vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, daar het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Creta heen tegenover Salmone. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilend, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lasea nabij was. En als er veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hem Paulus en zei tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan wat van Paulus gezegd werd. En daar de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden ook vandaar te varen of ze enigszins de Phoenix konden aankomen om te overwinteren, een haven in Creta strekkend tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En daar de zuidenwind zachtjes waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde zeilden ze dicht voorbij Creta heen. Maar niet lang daarna sloegen tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopend onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbend, gebruikten ze alle behulpsels, het schip ondergordend. En daar ze vreesden dat ze op de droogte Sirtis vervallen zouden, streken ze het zeil en dreven al zo heen. En alzo wij van het onweer geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En alsnog zon nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweer ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zei: o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Creta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want deze nacht heeft bij mij gestaan een engel van God, wiens ik ben, welk ik ook dien, zeggend: vrees niet, Paulus, ge moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom Zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijk het mij gezegd is. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen, gemeente, van wat mensen op zee meemaken in Psalm 7. Het 12e vers, zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht. En het 15e, hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Psalm 117, vers 12 en 15. In aansluiting aan de preek zingen wij Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wie ver van u de weelde zoekt. Psalm 73, vers 13 en 14. De tekst vindt u in onze schriftlezing, Handelingen 27, vers 25. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode dat het al zo zijn zal, gelijk het mij gezegd is. Je moet er wel de moed in houden, zegt iemand. Want moed verloren, dat is al verloren. Klinkt wel een beetje als een schrale troost, gemeente. Want zulke woorden gebruik je vaak als je weet dat je eigenlijk niets anders meer te bieden hebt. Soms wel tegen beter weten in. Hoe kan iemand nou moed houden als je ernstig ziek bent? Of als je zoveel verdriet hebt of zoveel zorgen dat je niet weet hoe je erdoor moet komen? Ja, mensen zingen dat wel. Hela hola, houd er de moed maar in. En als de moed eruit is, dan komt hij er wel weer in. Zingen kinderen als ze met de wandeltocht meedoen of zo. Maar dat zing je niet als je er middenin zit. Als je alles tegen hebt, dan heb je toch niets meer om op te hopen. Als je dan nog over moed durft te spreken, dan moet je wel een optimist zijn. Of je moet een houvast hebben, dat zelfs in de grootste nood overeind blijft. Dat je daar opbouwen kunt. Dat het lichtpunt is zelfs in de duistere nacht. Als het allemaal donker om je heen wordt. En wat is dat dan? Dat kan toch alleen maar het houvast van het geloof zijn, gemeente. Als je weet door genade van die enige troost, beide in leven en sterven, eigendom bent van je getrouwe heiland. En dat je in hem geborgen bent. En dat in hem er een vader in de hemel is die voor je zorgt, wat er ook gebeurt. Paulus schrijft daarover. Hij zegt ergens, wij hebben dan altijd goede moed. En dat is voor hem maar geen vrome wens. Geen stukje theorie wat hij eens gelezen heeft. Nee, dat is voor hem levende werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat komt uit de praktijk van het leven. En hoe waar dat is, laat Lucas ons zien als hij ons meeneemt naar een crisismoment in het leven van Paulus. Hij staat op het punt om schipbreuk te lijden. En midden in de vliegende storm staat hij op en hij zegt tot de mensen: hebt goede moed, zijt goedsmoeds. En als je dat nou leest, dan denk je, Paulus, dat staat toch wel helemaal buiten de werkelijkheid. Hoe durf je nou over moed te spreken? Want je ziet toch dat het een verloren zaak is. We hebben er samen over gelezen. Paulus is als een gevangene, jongens en meisjes, op weg naar Rome. Daar zal hij voor de keizer verschijnen. En hij hoopt eraan recht te vinden. Maar het belangrijkste is, nog veel belangrijker, dat God tot hem gezegd heeft, Christus, Paulus, je moet ook voor in Rome voor de keizer van mij getuigen. En daarom is Paulus vol verwachting op weg gegaan. Hij is een gevangene van de Romeinen, maar tegelijk is hij vrij. Want hij is een gevangene van Jezus Christus. Hij weet zich gebonden aan zijn roeping om het evangelie te verkondigen. En nu wordt hij, gemeente, als het ware voortgedreven door dat welbehagen van God. En daarom moet hij naar Rome. Want u weet misschien, er zit een zekere structuur in die twee boeken die Lucas heeft geschreven. Het evangelie van Lucas, dat begint in het noorden van Israël, in de uithoek zou je zeggen, in Nazareth. En dat eindigt in Jeruzalem. Met het lijden en sterven en de opstanding van Christus. En de hemelvaart. Daar is het dus het evangelie van het koninkrijk gekomen in het hart van Israël, Jeruzalem. En dan gaat Lucas verder schrijven in dat tweede boek. En dan gaat het over de wereld. En het begint in Jeruzalem, wat voor de wereld van die dagen een uithoek was. En het eindigt, het boek Handelingen, in Rome. In het hart van de wereld. Alsof Lucas zegt, kijk, daar gaat het om. Zo wil de Geest het ons laten zien. Het woord moet de wereld in, heel de wereld moet weten dat Jezus leeft. En nu is Paulus hier op weg om het hart van de wereld te winnen voor Jezus Christus en die gekruisigd. En als je dat nou weet, dan lees je dit gedeelte toch anders. Want op het eerste gezicht zou je misschien denken dat het een gewone reis was, zoals mensen die meer maakten. Er werd in die tijd enorm gereisd. Want er waren geen grenzen, er was één groot Romeins Rijk, dus de mensen trokken van hot naar her. En nu reist Paulus onder bewaking van een centurio, zo'n hoofdman over 100, naar Rome, met een vrachtschip. En onderweg, we hebben het gelezen, stappen ze van het ene schip op het andere over, een groot schip dat op weg is naar Italië. En u moet u zich dat een beetje voorstellen, dat was een tamelijk log gevaarte, zo'n schip, 40 meter lang, zo'n meter of 10 breed. Het stak ook aardig diep. En dan midden op dat schip stond een mast met een vierkant zeil. En de wat modernere schepen van die tijd hadden voorop ook nog een zeil, een voorzeil, daar kon je wat mee sturen. Zoals dit schip dat ook had. En het werd helemaal eigenlijk bestuurd met twee grote roeispanen aan de zijkanten van het schip. Nou, u begrijpt wel, dat was niet makkelijk. Zo'n houten schip was ook kwetsbaar. En bij stormweer dan kon je het moeilijk hanteren. Daarom bleef men dicht onder de kust. En als er een beetje tegenwind was, dan kwamen ze haast niet vooruit. Dat lezen we allemaal hier in dit gedeelte. En als het ging stormen, dan was het levensgevaarlijk. Dan lieten ze touwen onder het schip door, die ze vastzetten en aantrokken om de zaak bij elkaar te houden. Dat lees je hier ook, ondergordend het schip. En geen wonder dan ook dat men vanaf november tot in maart in de haven bleef liggen, overwinteren. Dan wachtte je tot het weer beter werd. En in de herfst, al voor die tijd, kon het ook slecht weer zijn. Dan moest je dus veilig ergens kunnen liggen. En dat speelt hier allemaal een rol, in dit hoofdstuk. Nelson, de Engelse generaal, admiraal, heeft eens gezegd, hier heb ik voor het eerst kunnen zien wat het betekent om zeeman te zijn. Jawel, maar het is veel meer hier. Het gaat niet alleen maar over die schipbreuk. Want kijk, dan had Lucas er nog wel een paar kunnen beschrijven. Paulus is immers 3 keer op een schip in de storm terechtgekomen en heeft die schipbreuk geleden. Nee, het gaat hier om de voortgang van het evangelie. Het gaat hier, gemeente, om de strijd tussen het rijk van Christus en het rijk van de boze, van de antichrist. En nu gaat hier het evangelie naar het hart van de wereld. En de duivel ziet dat komen. En hij doet er alles aan om de voortgang van dat woord tegen te staan. En hij zet er al zijn machten voor in. En dan moet je bedenken dat de zee voor Israël het oord was van dreiging en van de dood, waar de machten van de boze heersten. En je voelt daar iets achter, zuidenwind die zachtjes waait en dan plotseling Euroclidon, de orkaan. Daar is de macht van de boze. En hij wil kosten wat het kost. Het evangelie met Paulus laten ondergaan in de kolkende zee. En als je het geweld ziet dat losbreekt tegen dat schip, dan slaat de schrik je om het hart. De zee met al zijn macht. En hoe moet je dat nou verstaan? Nou, gemeente, zou je dan niet kunnen denken aan alle tegenstand vandaag in onze wereld onder de volkeren? Allerlei machten die zich bereid maken om het woord uit te schakelen. En dan komt het plotseling heel dichtbij. Dan leer je daar iets van in je leven. Je maakt dat mee. Als je de Heere wil dienen. Dat merk je op je werk. Dat merk je op school, bij je studie, in de samenleving. Dat raakt je tot in het diepst van je hart als je Christus leert volgen. En hij zegt het tot ieder die gelooft: gij zult mijn getuige zijn. Maar dat is moeilijk. Heb je daar iets van geleerd? Want je hebt niet alleen je omgeving met tegenstand te maken, maar je eigen hart wil er ook niet van weten. En daar zit de grootste vijand. Soms word je er bijna moedeloos onder. Ja, vroeger, gemeente, misschien zingt u dat nog wel eens, maar vroeger, dan zongen we dat, hè, met het orgel erbij en Feike Asma, die maakte er een prachtig stuk muziek van. Scheepje onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing alle die in nood zijn op. Daar ging het over de kerk. Als die kerk nou zelf in nood komt, en als de golven daar overheen slaan, en de storm er is, en het schip gaat kraken en schudden, als dat jezelf raakt, en dan komt Paulus, en die zegt: hebt goede moed. Waarom? Omdat God garant staat voor zijn woord. Daar kun je op vertrouwen. Omdat de Heere zelf zorgt dat zijn werk voortgaat. Oh, we kunnen er soms zo mee zitten, gemeente. Hoe dat nou moet met de kerk, met onze gemeente en met ons persoonlijk leven. En wat het allemaal worden zal. En dan krijgt dat woord plotseling betekenis. Dan komt de Heere vandaag vanuit de hemel. En hij reikt je de hand toe. En hij zegt: zijt goedsmoeds, mannen. En dan zie ik daar, gemeente, in gedachte Paulus staan op dat dek van het schip. En het schudt en stampt op de zee. En alles kraakt en huizenhoge golven spoelen over het dek en dreigen er mee te nemen de diepte in. En ze hebben al van alles gedaan. Ze hebben een drijfanker uitgegooid en ze hebben het scheepstuig overboord gegooid. En de mast is eraf en het zeil is weg. Tenminste dat grote zeil. En ze hebben tenslotte een deel van de lading overboord gegooid. En aan alles is zichtbaar dat de situatie hopeloos is. We dreven daarheen, staat er. Ze hebben de moed opgegeven. Niemand weet waar ze zijn. Alles is donker. Zelfs overdag alleen wolken en water. En zonder eten of drinken wachten de mensen op wat komen gaat. En dan, terwijl dat schip op de golven rolt en de mensen zich met twee handen moeten vasthouden om niet overboord te slaan. Meer dan 200 mensen gaat Paulus daar staan en hij begint over moed te praten. Zijt goedsmoeds. Paulus, zou je zeggen, Paulus, besef je wel hoe gevaarlijk het is? Want je kunt toch zelf wel zien dat het eind nabij is. Ja, Paulus die weet wel wat er aan de hand is. Die heeft genoeg gereisd en meegemaakt om de ernst in te zien van de toestand. Hij ontkent het ook niet dat het een noodtoestand is. Hij zegt ook niet: nou ja, het lijkt wel erg, maar het is toch niet zo gevaarlijk. Dat doen mensen wel eens, weet u wel. Dan kom je van die mensen tegen, dan zit je er diep onder. En dan komt er zo iemand je troosten met van die algemeenheden. Houd er toch de moed maar in. Je moet wel een beetje moed houden, hoor. Het loopt misschien zo'n vaart niet. Je moet het ook niet somber inzien. Het is nog nooit zo donker geweest, zegt dan iemand. Of het is wel weer licht geworden. Als er een deur dicht gaat, gaat er wel een raam open. Jawel, van die tegeltjeswijsheden, weet u wel. En als de tegel valt, dan ligt alles in stukken. En mensen praten vaak beter weten in. En dan nemen ze ook de nood die, waarmee je te maken hebt, niet echt serieus. Soms denk je dat dan wel eens. Hoe kun je nou over moed praten? Dan zeg je, je begrijpt het niet, je wilt het niet weten. Nee, zo is het bij Paulus niet. Die ziet wat er aan de hand is. Die ziet hoe groot de nood is. Maar hij verkijkt zich er niet op. Want hij weet ook dat anderen, weet u wel van dat oude lied, als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Groter dan de helper is de nood toch niet. Nou, dat kan alleen door het geloof, gemeente. Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest in je hart werkt. Heb je het ook leren kennen, misschien wel op een crisismoment in je leven, toen alles waar je op wou steunen bezweek en viel, en toen daar de Heere was die je opzocht met zijn woord en geest, toen daar die eeuwige armen waren die, toen je viel en geen uitkomst zag, je opraapten en je vasthielden. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En toen ik overstelpt werd door ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. O, toen was de Heere daar. En toen zocht hij me op. En toen zei hij, mijn genade is u genoeg. Daar kun je het mee doen. Nou, gemeente, dan komen de dingen op hun plaats. Dan word je in het licht gezet en dan worden de dingen in het licht gezet van Gods almacht en van Gods trouw. Dan moet je niet alleen maar rekenen met wat je ziet en wat je meemaakt. Maar dan weet je dat er een God in de hemel is die voor je zorgt. We hebben samen gezongen, zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan. En als je dat nou leert door het geloof, gemeente, dan weet je ook in wiens handen je leven ligt. En dan worden alle dingen anders. Nee, ik weet het wel, dan is de storm niet weg. Dat denken mensen wel eens. Die hebben de gedachte dat het geloof het middel is voor alle kwalen. Als je nou maar gelooft, is het in één keer weg. Nee, gemeente, dan is die storm er nog wel. En dan zijn die golven er ook nog wel. En dan heb je misschien met ziekte te maken en met spanning en met zorgen. En dan kom je jezelf tegen in je schuld en in je nood. En dan word je aangevochten door de boze. En dan kunnen er tijden zijn dat de twijfels je bespringen. Maar dan mag je in dat alles omhoog zien naar de Heere. En dan geeft hij je moed en kracht door zijn geest en woord. Zijt goedsmoeds, mannen, zegt Paulus, want ik geloof God. En dan komt opeens het houvast van zijn leven aan de orde. En dan kan Paulus het daar in de storm niet laten om van zijn heiland te spreken. Midden op zee, op het dieptepunt van alles, gaat Paulus het evangelie van Gods genade verkondigen. Dat is nog eens een getuigenis, gemeente. Als je op het dieptepunt van je leven kunt zeggen dat je op God hoopt. Ach, ik herinner me in mijn eerste gemeente dat daar een oude man was. Ik werd er 's nachts bij geroepen. En die wist dat hij sterven ging. En die man die lag op zijn sterfbed alleen maar te getuigen van de goedheid van God. Menselijk gesproken, het grootste crisismoment. En waar had hij het over? Van de goedheid van God. En hij zei tegen zijn kinderen, daar mag je dan nog van leven. Daar roept God je nog toe. Want de Heer is zo goed voor een zondig mens. Nou, dat leer je alleen door genade, gemeente. Door het geloof. Want het kan ook wel anders. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen. Het kan ook anders. Want nood leert niet alleen maar bidden. Nood kan ook leren vloeken. Die vrouw van Job, weet u wel. Die kon niet met de ellende leven. En toen ze haar man zag en alles wat ze verloren had, toen zei ze tegen Job: zegen God en sterf. Job, laat God maar los en maak er een eind aan. Nou, dat is de oplossing van onze wereld. En daar hoef je niet van op te kijken. Want als je nou niet anders hebt dan dit leven, en niet anders dan deze wereld, dan ben je toch alles kwijt als je dat los moet laten. Als je opeens ontdekt dat waar je altijd voor geleefd hebt zo leeg is en je staat met lege handen. Als dit leven, het een en het alles, dan sta je aan het eind met lege handen. En dan moet je alles kwijtraken. En dan ben je nameloos alleen. En dan ben je een verloren mens. En als dat uw of jouw leven nog is, dan roept God je tot bekering. En dan zegt hij: zoek wat tot uw vrede dient. Stel je niet tevreden met de dingen die voorbij gaan. Maar zoek het houvast van het geloof. Dat blijft tot in eeuwigheid. Hebt u ontdekt wat dat is? Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik een God. Heere God, bewaar me ervoor dat ik meega in die stroom. Want Paulus spreekt over andere dingen. Ik geloof God, zegt hij, wiens ik ook ben, welke ik ook dien. Daar ligt de kern van zijn leven, zijn enig houvast in leven en sterven, midden in die loeiende storm. Want ik geloof, zegt hij, dat het zo zijn zal, gelijk het mij beloofd is, gelijk hij het mij beloofd heeft. Hij heeft me met een engel opgezocht en hij heeft me beloofd dat ik in Rome voor de keizer zal geteld worden. En gemeente, dat was een bijzondere zegen op een bijzonder moment. Maar dat gebeurt vandaag nog in het leven van het geloof. Zodat we het kunnen merken dat de Heer heel direct in ons leven ingrijpt. En er is nog wat. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen, dat wordt zo vaak vergeten. Luther die leefde daarbij, die bad er elke dag om, dat de engel van God, laat uw engel mij ook in deze nacht bewaren. Want Gods engelen worden ook vandaag uitzonden om de uitverkorenen te dienen. We zien ze niet, maar ze dragen Gods kinderen op handen door allerlei gevaren heen. Maar vooral, gemeente, merk je het, doordat God tot ons spreekt in zijn woord. En dat deed hij ook in die nacht bij Paulus. Want de engel bevestigde wat God hem eerder had beloofd. En misschien weet u daar ook van dan. Ach, dat is toch zo, gemeente, dat de Heere dikwijls al tot ons komt met een bemoediging voordat de beproeving komt. Dat zie je dan nog niet altijd zo. Maar later, dan ga je begrijpen, dan kijk je terug. En dan zeg je toen was de Heere al met me bezig. Want Gods wegen zijn wonderlijk, gemeente. Kijk, wij kennen ten dele. Wij zien altijd maar een stukje van de weg. We kijken er zo vaak verkeerd tegenaan. Maar de Heere kent het doel. Paulus moest in Rome van Christus getuigen. Dat moest, dat was de heilswil, het welbehagen van God. En hoe het nu ook gaan zou, alles moest daartoe dienen. Daarom schrijft Paulus dat ook aan de gemeente van Rome. Wij weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat was zijn eigen ervaring. Misschien hebt u het ook wel zo meegemaakt. Dat je zegt, nou daar was de Heere, zo in mijn leven. En toen heeft God me zo geleid. Als ik terugkijk, dan denk ik, het was allemaal nodig om hier te komen. Misschien wel door de verdrukkingen heen. Dat je kunt zeggen, zoals die mevrouw dat zei, die ik in het ziekenhuis ontmoette. Die zo verschrikkelijk veel had meegemaakt, dat je dacht, hoe komt de mens erdoor? En ik zat aan haar bed. En toen zei ze zelf tegen me, dominee, Ik had het allemaal nodig. Ik werd er zo stil van. Ik had het allemaal nodig. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Nou, daar word je stil van. Als je dat zelf gaat meemaken. Je hoeft niet om zware beproevingen te vragen. Maar het gaat hier om, gemeente. Dat je heel persoonlijk leert. Dat de Heere trouw blijft. Dat als je aan het uit van je eigen mogelijkheden bent. Dat hij daar een begin maakt. En dat hij zorgt voor ieder die op hem hoopt. En dat hij zijn woord waar maakt. Daarom zegt Paulus het ook, zijt goeds moeds. Hij heeft het zelf ervaren, dat God hem vanuit de hemel de hand reikte. God zocht hem op midden in de storm, en als Paulus al twijfelde of zorgen had, hij werd er hier bovenuit getild, en nu kan hij alleen maar de Heere groot maken. En dan moet je ook nog eens opletten, want Paulus, ja, vergis je nou niet, Paulus is helemaal zo'n krachtfiguur niet van zichzelf. Paulus is geen man van staal die bestand is tegen alle dingen. Gelovige mensen zijn niet vuurvast. Nee, Paulus is van zichzelf zwak en klein, net als u en ik. En hij heeft weinig over zichzelf te vertellen. Ach, wat is dat toch hinderlijk als mensen het altijd maar over zichzelf hebben. Het is geen erger ding als kinderen van God het altijd over zichzelf hebben. Je moet het over de Heere hebben. Je mag het over de Heiland hebben. Ik geloof God dat het zo zal zijn zoals het mij gezegd is. Ach, je zegt Paulus, man, dat kan toch helemaal niet. De vakmensen zijn radeloos. De schipper en zijn bemanning, ze weten het niet meer. Het schip kraakt aan alle kanten. Je drijft maar ergens heen. En hoe durf je dan over redding te spreken? Nee, Paulus heeft nieuwe kracht ontvangen. Hij is heel praktisch bezig. Hij zegt ook, ik wil dat je straks wat gaat eten. Ik heb dat wel eens horen bepreken, die tekst. Neem, het is nodig dat je voedsel neemt om kracht te krijgen. Dat is een voorbereiding voor het avondmaal. Nou, neem dat dan maar mee voor vanmiddag. Maar gemeente, als je kijkt hoe het ervoor staat, dan zeg je, Paulus, het is onmogelijk. Nou zegt Paulus, ik geloof het. Hij weet het vast en zeker, want de Heere maakt zijn woord waar. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En hij is machtig om ons uit de nood te redden, en hij zal het doen ook. Nou, dat is het geheim van het geloof. Kostelijke regel uit Psalm 6. Hij houdt getrouw zijn woord. Daar staat of valt de kerk van Christus mee, gemeente. Want in onszelf hebben we niets te zoeken en bij anderen zullen we het niet vinden. Mensenwoorden, dat zijn woorden. Die klinken en verklinken als dorre bladeren, waaien ze voor de wind weg. Maar Gods woorden, dat zijn daden. God doet wat hij zegt. En weet u dat daarom het ongeloof zo'n verschrikkelijke zonde is? Ongeloof, dat is het werk van de boze, dan maak je God tot een leugenaar. Dan vertrouw je hem niet, als hij in Christus vergeving en de zaligheid aanbiedt. En je gelooft hem niet, als hij je waarschuwt voor zijn oordeel. Maar geloven, dat betekent vallen voor zijn woord. Dan kan overal een vraagteken achter komen te staan. Dan ga je aan alles leren twijfelen en het meest aan jezelf. Maar wat God beloofd heeft, dat zal eeuwig staan. Dat blijft het enig houvast. Dat is vast en zeker. Daarom is het nou zo nodig om biddend bezig te zijn met het woord van God. Dat is de kern van het geloofsleven. Nu mogen we aannemen, gemeente, dat Paulus dat ook gedaan heeft. Ik denk dat Calvijn gelijk heeft als hij veronderstelt dat de verschijning van de engel waarover we lazen, dat die een antwoord was op het gebed van Paulus. Dat staat hier niet, maar ja, toch wordt het gesuggereerd. Want zo gaat dat toch in het geloof. Beloften van God, die zijn er niet om in je binnenzak te steken, om te zeggen, nou, dat hebben we dan wel. En daar kun je op vertrouwen, hoor, hoef je niet bang voor te wezen. Nee, beloften, Die zijn er om werkzaam te zijn. Dat doet de Heilige Geest. Die maakt je werkzaam met het woord van God. Wat dacht u? Dat Paulus niet aangevochten is daar in de storm. Dat de duivelen daar niet door elkaar geschud heeft. Wat moet er nou van worden, Paulus? Maar toen bad hij om wat de Heere beloofd heeft. Heere, u hebt gezegd dat ik in Rome zou getuigen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Bewaar me in alle nood. En er was nog wat. Want als je nou echt gelooft, gemeente, dan gaat het er niet alleen maar om dat je zelf in de hemel komt. Dat denken mensen zo vaak. Geloven, dat is geloven dat je in de hemel komt. Nee, gemeente, geloven, dat is ook dat je liefde krijgt voor een ander. Dat je zorg krijgt voor je naaste. Dat die ander ook behouden moet worden. Dat je hier in Rotterdam zorg krijgt voor de stad. Voor al die mensen die zonder God leven. Red hen die wankelen, want ze wankelen ten dode. Nou, Paulus rekende maar op, die heeft gebeden voor de mensen die aan boord van het schip waren. Want dat staat er ook. Ze zijn, ik heb ze aan je gegeven, zegt God. Nou, daar heeft hij dus blijkbaar om gebeden. Terwijl de machten van de boze losbraken. Terwijl de storm loeide, was er één daar op dat schip. Die bad voor het behoud van de mensen. En daar wijst Paulus ons de weg. Want als je zelf weet dat je het eigendom van Christus bent geworden. Dan krijg je werk om anderen tot hem te brengen. Je man of je vrouw, je vriend, je vriendin. De mensen op je werk of op school. Die hebben de heiland nodig. Bidden we of God ze zal behouden. Hebben we het wel eens over de Heere. En zijn woord. Of zegt u, ach dominee, moest eens weten hoe lastig die man is of die vrouw, wat een vervelende collega ik heb. Die anderen op school, die willen toch helemaal van God nog zijn gebod weten. Die willen er niets van weten, ze zitten vol met vijandschap tegen de kerk. Nou, wat dacht u van Paulus? Die was notabene gevangene vanwege het woord. En voordat ze op weg gingen, had hij de mensen gewaarschuwd en ze hadden niet geluisterd, ze wisten het allemaal beter. Dan zie ik Paulus en die staat daar terwijl ze in nood zit en die zegt niet eigen schuld. Ik heb je gewaarschuwd. Nee, die bidt dat God zich over hen ontfermen wil. En de engel heeft beloofd dat God hem allen geschonken heeft die met hem waren. Net als zoals Lot aan Abraham geschonken werd en Lot met zijn gezin uit Sodom gered werd. Weet u wat ze daar vroeger van zeiden? Hadden ze zo'n wonderlijke uitdrukking. Hè? Dan zeiden ze, gelovigen, dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. Ik hoorde een tante van me nog zeggen. Gelovigen, dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. Dacht toen als jongetje, nou ja. Maar toch zit er wat waars in. Niet omdat die gelovigen zulke goede mensen zijn. Maar omdat God ze gebruikt om anderen te zegenen en tot zegen te zijn. En dan wijst het in één keer naar u en naar mij. En dan zegt die tekst, hoe staat het dan met je? Leef je ook uit dat geloof? Zijn wij zulke voorbidders voor anderen? Getuigen we van Gods genade in ons eigen leven? En zijn we zo tot een zegen dat de Heer ons gebruikt om onze naasten de weg naar Jezus te wijzen. Deze mensen worden gered omdat er een apostel bij hen is. Die straks in Rome van zijn heiland moet getuigen. En wij dan? Ach, misschien zegt u, dominee, ik ben wonderlijk gered. Ik was zo ziek, hè. Het was zo uitzichtloos. En toen heeft de Heer me erdoor gehaald. U zegt, dus moest eens weten wat een ongeluk ik meegemaakt heb. Ik zat zo in de auto bekneld. De mensen die het zagen dachten, daar komt nooit meer iemand levend uit. En hier zit ik nu weer. Door een wonder bewaard. En toen? Hebt u daar de Heere voor gedankt? En hebt u zich toen eens afgevraagd wat Gods doel met uw leven is? Want dat is de sleutel om deze redding te verstaan. Nee, het is niet de belofte dat alle mensen die geloven altijd gered worden uit de nood. En dat het nooit verkeerd zal gaan. En dat je dus als gelovige overal doorheen gedragen wordt zonder dat ook maar ietsje overkomt. Nee, gemeente. Er zijn kinderen van God gestorven in het concentratiekamp. Er zijn kinderen van God omgekomen bij ongelukken en door ernstige ziekten. En ze waren zo ver gekomen en toen zei God, je taak is af. En ik roep je tot mijn heerlijkheid. Denk eens aan Jacobus en Stefanus, de martelaren van het begin. Maar anderen werden erdoor gehaald. Omdat ze een taak hadden, precies zoals Paulus die in Rome getuigen moest. Want het ging God om het hart van de wereld. En dat is nog steeds zo, weet u dat? Hij vraagt naar jouw hart. Hij vraagt naar uw hart. Hij vraagt naar het hart van je buurman. De wereld moet weten dat Jezus leeft, diezelfde Jezus. Die de storm is ingegaan. In de diepste nood. Die onderging in het water van Gods toorn. Die de schuld op zich nam van verloren mensen. Om zondaren met God te verzoenen. Al Gods golven en baren gingen over hem heen. Maar zo baande hij de weg voor ieder die gelooft. Naar het eeuwige leven. En in zijn kracht kan ieder voortgaan. Wat een wonder als God zo komt. Als hij bijvoorbeeld aan het avondmaal zijn woord aan je hart bevestigt. Als je kracht krijgt vanuit de verkondiging van het evangelie. Als je bidt en hij antwoordt met zijn woord. Dan kun je voort. Dan heb je moed. Ook al is alles tegen. En dan wordt het waar. Wat dat lied zegt. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zij nacht. God. Mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden. Zijne liefde blijft me leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heren, we komen tot u om u hartelijk te danken voor het woord dat u ons ook vanmorgen weer hebt willen geven. Een bemoediging, heren, als we in de moeite, in de zorgen zitten. Een bemoediging als we zorgen hebben over de kerk en over de gemeente. Over ons persoonlijk leven. Wees goedmoeds. Want ik geloof God dat het zo zijn zal als hij het beloofd heeft. Dan kunnen we de moed erin houden. Nee, heren, dan houdt u er de moed in. Dan wilt u ons telkens weer bepalen bij wat u zelf hebt beloofd. Om te zeggen, het is vast en zeker. Leer ons daaruit leven, heren, want uw woord is ook een oproep om dat leven te zoeken, een waarschuwing, dat er buiten u niets te hopen valt. Dat we dan ons wel een beetje moed in kunnen spreken, maar dat dat ijdele hoop is. Want buiten Jezus is geen leven. En daarom bidden we, kom met uw Heilige Geest, dan geef dat we het woord zo mogen horen als een oproep tot bekering, maar ook als een bemoediging in het geloof, om uit u te leven. U bent het zo waard dat u op uw woord vertrouwen. Nooit is er iemand beschaamd uitgekomen die het met u waagde, met uw woord waagde. Heren, zo komen we tot u en bidden om uw zegen over wat verkondigd is. Neem weg wat zondig was en niet naar uw heilige wil. En wil het goede gebruiken tot uw eer. We dragen elkaar aan u op en bidden voor de zieken. Denk aan de Heer de Keizer hier in het ziekenhuis. Wil hem nabij zijn in de ouderdom van het leven. Sterk ook zijn vrouw geef. Dat ze schuilen mogen bij u. En dat dat woord van u hen ook als de golven soms hoog opslaan. Mag bemoedigen en vertroosten. Zo bidden wij u ook, heren. Voor de familie Scheper en voor allen die rouw dragen. U weet hoe daar bij de familie Scheper een moeder en oma is overleden. Troost en geef kracht zoals u dat alleen maar doen kunt. Dat is toch bij u te vinden, heren. En u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Geef dat ze bij u schuilen mogen. En dat ze bij u ook mogen ontvangen wat ze nodig hebben. We bidden u dat voor alle rouwdragenden. Geef uw nabijheid, opdat we mogen weten dat u als de levende God het ziet. En dat men het moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand zal geven. Heren, zo bidden we u voor het woord wat verkondigd wordt wereldwijd in zending en evangelisatie. We bidden u ook voor uw volk Israël, laat ook daar het licht mogen doorbreken. U strijdt nog steeds wereldwijd om het hart van deze wereld. Om het hart van zondaren. Zo bidden wij u ook voor deze stad. We bidden u voor deze gemeente. Heere God, kom met uw geest en geef dat het licht van het evangelie schijnen zal om mensen aan te trekken. Om ze bij Christus te brengen. Zodat ze daar hun behoud mogen vinden. Heere God, heb dank voor wat u hebt willen schenken. Zegen onze overheid, ons koninklijk huis. Wees met onze regering. We bidden u dat ook in deze tijd, waar ook in deze week weer een beslissing viel. En waar zoveel over gesproken is. Maar geef dat we dan samen het niet alleen maar van Europa verwachten zullen. Of van onze regering van voor of tegen. Maar van u de levende God. Die alle dingen schenken wil. En bij wie geen schaduw nog omkering is. Alle goede gaven komt van u. Die de Vader van de lichten bent. Heere God, zo bidden we, ontferm u over ons allen. Aanvaard onze dank, wil ons gebed verhoren uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. En het zesde, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4 en 6. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.